Goedemiddag. Eigenlijk maak ik altijd de fout die mensen maken in christelijke kringen, want ik ken mijn vader en die heet Alje en ik heet Arjo, maar ik vind het niet erg om daarmee verward te worden. Ik zal een positie nemen die echt anders is dan die jij net hebt gepresenteerd. Het is een positie die niet erg, merk ik steeds, sinds ik hem aanhang en presenteer in de afgelopen 20 jaar, niet erg populair is, maar ook wel veel gekost heeft, in de zin dat je in allerlei kringen dan niet meer serieus genomen wordt, omdat het kritisch en te sceptisch is. Maar ik wil wel duidelijk maken dat mijn kritiek, want ik denk juist dat alle voorstellen die we net gehoord hebben om het draagvlak te vergroten voor Europa, het draagvlak verder zullen ondermijnen. Dus precies tegenovergestelde wat de bedoeling is. En dan zal ik dan ook wel iets proberen aan te geven waarom ik dat denk. Maar wat mij ook opvalt, en dat wil ik toch ook heel duidelijk maken, is dat in alle discussies over Europa, die ik met allerlei partijen heb gevoerd, ook veel mensen met veel van GroenLinks en D66, SP, PVD, PvdA, dat als het puntje bij het paaltje komt, dat er altijd een soort grote verwachting uitgesproken wordt. Een droom over wat we met Europa hopen te verwezenlijken. Het droom van het grote Europa. En als het kritisch wordt, en ik denk dat de argumenten pijnlijk worden, dan komt die droom er altijd uit. En dat is een droom van internationale samenwerking, van vrede, van het opbreken van enge, bedrukkende natiestaten en een wat opener en vrije wereld. Dat is een droom die ik dan beluister in pleidooien voor Europa. En dat, die droom, daar sluit ik me op vele manieren bij aan. Ook ik ben droom graag over een opere samenleving. En dat zet ik jullie maar even op. Met wat ik zelf belangrijk vind, sociale en economische, democratische waarden. Dat is, en ik wil eigenlijk vooral, en zo heb ik dat steeds ingezet, nadenken over wat draagt bij aan, in Aristoteliaanse termen, aan een goede samenleving. En in die zin is natuurlijk de naamgever van dit instituut ook wel heel belangrijk, omdat natuurlijk altijd in die discussie meespeelde is, wat bepaalt een goede samenleving? En wat voor kwaliteiten willen we haar toedichten en waar willen we naartoe werken? En in die zin sluit ik me aan, en ik denk meeste van ons hier, bij het belang dat een sociaal krachtige samenleving, in die zin dat de mensen in die samenleving voldoende met elkaar delen om ook goed met elkaar samen te leven. Ze hoeven niet met elkaar eens te zijn, maar er moet wel een zekere mate van solidariteit zijn om lastige situaties op te kunnen lossen, zoals ongelijkheden, maar ook instabiliteit en dergelijke. En daarbij hechten wij toch ook aan een democratische staat. Nou, jij zeker. Dat is dat wij toch willen dat zoveel mogelijk mensen betrokken zijn bij het democratische proces, daar ook om geven, daar ook meningen over hebben en dat het in actieve discussies, dat er langzamerhand ook duidelijk wordt wat we met elkaar willen. En dat het niet door een bepaalde kleinere groep mensen besloten wordt voor anderen die dan vervolgens daarvan vervreemd zijn en dan er ook niet in mee willen gaan. Het onderwerp van deze middag is dat daar toch vrees bestaat dat juist het proces dat gaande is in Europa, met alle besluitvormingen, de munt en allerlei regelgeving, dat dat steeds verder afstaat van de mensen waarvoor we doen. En dat uitzicht op allerlei manieren, in lage opkomsten bij verkiezingen, bij het onbekendheid van parlementsleden. Het blijft natuurlijk gek dat jouw evenknie in de Tweede Kamer veel meer aanzien heeft, veel meer bekendheid niet dan jij, die dan toch eigenlijk in een veel belangrijk besluitvormingsproces zit in Europa. Maar op een manier slaat dat niet aan. En hebben wij ook in Nederland, zijn veel meer bezig met wat er in Den Haag gebeurt dan wat er in Brussel gebeurt. Het is heel moeilijk voor ook de pers om er brood van te bakken van wat er in Brussel gaande is. Om daar een verhaal van te maken dat op voorpagina's verschijnt en wat ons dagenlang bezighoudt, zoals Mauro bij ons de gemoederen flink lange tijd bezig kan houden. Waarom is dat? En is dat erg? En zo ja, wat doen we eraan? Ik denk dat het erg is. En nou ja, ze doen een aantal voorstellen en ik denk dat die averechts gaan werken. Maar daarvoor wil ik iets uitleggen om duidelijk te maken hoe ik erover denk. Ik ben een cultureel econoom, dus ik denk vanuit een cultureel economisch perspectief over de wereld. Dat betekent dat ik zowel aandacht heb voor cultuur als voor de economie. En die met elkaar in verbinding te brengen. En dit is mijn plaatje dat ik graag wil schetsen, dat ik te pas en te onpas introduceer, om ook wel een wat ander beeld te geven en om aan te geven van welke processen het gaat. Want wat ons ook economen altijd interesseert is, hoe krijg je een soort orde in de chaos van heel veel mensen die van alles nog wat willen en van alles nog wat doen. En hoe orden je dat? Hoe klompt dat een beetje samen, zodat het wat overzichtelijk is en dat het ook tot goede uitkomsten leidt? In veel delen van de wereld blijft de chaos behoorlijk intact. En je kan zeggen dat in ons deel van de samenleving we daar behoorlijk ver gekomen zijn om daar orde in te creëren. Nou, wat is daar de basis van? Dat zal u verwonderen, hoewel ik denk dat mensen van de trouw dat wat minder opmerkelijk vinden. Maar de basis van alles, waar eigenlijk belangrijke deel ook geregeld wordt, is in de oikos. Dat is de omgeving waar je thuis bent, in lotsverbondenheid met andere mensen. Economen besteden daar weinig aandacht aan ten onrechte. We groeien op in de oikos, we realiseren belangrijke goederen in de oikos, zoals een gezin, loyaliteit, zorgzaamheid. In de Nederlandse en Westerse samenleving is die oikos kleiner geworden. Als je naar Indonesië gaat of China, dan zie je dat die oikos heel uitgebreid is, heel belangrijk. In Italië is die ook zeer belangrijk en ook in Spanje en Griekenland veel belangrijker dan bij ons. Maar dat is de rol van die kleinere eenheid waar we allemaal straks weer naartoe gaan. En waar een belangrijk deel van ons leven en een belangrijk deel van de motivatie van wat doen ook zich afspeelt. Dat is de oikos. Nou, het is maar goed dat we daar niet in blijven. Hè, dat we daar ook uitstappen. En wat we doen is, we stappen dat uit in wat de grootste deel van ons leven beslaat. Dat is de sociale ruimte. En wat we doen in de sociale ruimte is dat we in informele contact komen met andere mensen. Daar praten we mee, daar vormen we bepaalde verbindingen mee, zoals clubs, politieke clubs, voetbalclubs, verenigingen. We hebben kennissenkringen, we zijn collega's. In de sociale sfeer realiseren we eigenlijk de goederen die het meest belangrijkste zijn. Dat is waar we de belangrijkste dingen tot stand brengen, zoals een samenleving. En dat is belangrijk waarom ik daarmee begin, daar speelt zich ook de democratie op. In de samenleving begint natuurlijk het oude Griekse beeld in de agora, dat we bijeenkomen en dat we zoals in dit, nu in dit kleine zaaltje, maar dat we elkaar met elkaar in discussie gaan. En ik heb één opvatting, jullie hebben andere opvatting misschien over Europa, maar we hebben daar discussies over. Dat kan alleen omdat we elkaar ontmoeten. En dat doen we buiten de oikos in een sfeer waarbij we niet afrekenen direct. We gaan niet betalen. We gaan ook niet dat er een of andere bureaucratische procedures daar ons direct beheersen. Nee, we doen dat juist in die vrije veld dat we dan de samenleving doen. Mijn stelling is eigenlijk dat de kracht van de samenleving is de kracht van een economie, de kracht van een overheid, staat de basis van alles. Als de samenleving sterk is, dan loopt een economie ook sterk, dan werkt een politiek goed. Als de samenleving gefragmenteerd is, op allerlei manieren problematisch in haar samenwerking, in haar verband, dan zie je de problemen ontstaan. Dat is ook dat we toen toen Rusland en de Sovjet-Unie uiteenviel. En toen dachten economen, nu gaan we daar lekker even orde op zaken stellen, maar toen leek dat er toch een probleem was met die samenleving, dat werd dan civil society genoemd, om iets aan te duiden dat dat nog steeds een probleem is. Nou, wat we in de loop der jaren, gelukkig, en daar ben ik econoom genoeg voor, ontwikkeld hebben, is twee logica. De logica van de markt aan de ene kant, en de logica van wat Foucault noemt governance. De logica van de markt is heel eenvoudig, de logica van vraag en aanbod, de logica van quid pro quo. Dat is waar bedrijven in opereren. Daar opereer je wanneer je een huis koopt, wanneer je je diensten aanbiedt aan een partij die daar dan voor betaalt. Dat is eigenlijk waar de sfeer van gelijk oversteekt. Dat is die markt, logica. De overheid van governance is de overheid van bestuur. En dan denk je dus in regels, toezicht, discipline. Maar vooral de overheid, maar ook management, die werkt met programma's en die probeert op die manier te reguleren. Het zijn allerlei verschillende reguleringsmechanismen. We zouden in een lange tijd, in een groot deel van de wereld, wordt veel gereguleerd in de samenleving. En allerlei verbanden die daar plaatsvinden. In toenemende mate zien we de markt als regulator. Die de prijzen en zo reguleert. En natuurlijk ook sinds de vorige crisis in de jaren 30 is deze logica is enorm toegenomen. Nou, wat mijn bewering is dat in navolging in zekere zin van Foucault, dat het huidige klimaat, het huidige denken, sterk bepaald wordt door de overheidslogica, de logica van Foucault. Dat we erg sterk bepaald worden door de gedachte dat we de zaak moeten beheersen, dat we door wetten en regelingen moeten reguleren. En het interessante is, dat Foucault's argument, dat de markt een instrument is van beleid. En we noemen dat neoliberaal. Liberaal is dat je eigenlijk vooral zegt, laat de mensen maar vrij en laat die marktlogica zijn werk, laat die banken maar omdonderen, dan zoekt de markt dat zelf wel uit. En dat is een goede liberaal, zou die mening volhouden. Wat we tegenwoordig zien is dat vanuit een sterk gedomineerde governance mentaliteit we de markt inzetten als een instrument om de zaak beter te reguleren. Dus dat is wat een karakteristiek is, zoals een student van mij die daarop gaat promoveren over 2 maanden, echt de karakteristiek van neoliberaal beleid als onderscheidend van liberaal beleid. Nou, mijn stelling is dat het Europese project vooral deze logica. Daar valt veel voor te zeggen en ook heel begrijpelijk, want deze logica is eigenlijk onbegrensd. Als je wil besturen, dan wil je dat je maatregelen, milieuwetgeving, je arbeidswetgeving, zo breed mogelijk toepassing vindt. Want zodra er een grens getrokken wordt en dan milieuwetgeving geldt tot dat punt en niet daarboven, daarbuiten, dan heb je een probleem. En hetzelfde met arbeidswetgeving. Dit in principe is grenzeloos, dit denken. Dat geldt voor de marktlogica. Een markt ziet liever geen grens. Hoe onbegrensder het is, hoe grenzelozer de wereld, hoe beter dat is voor de markt. Want dan kun je makkelijk handelen en overal je goederen kwijtraken. Dus dit zijn grenzeloze mentaliteiten. En dat staat tegenover de karakteristiek van de sociale logica die altijd begrensd is. Een sociale logica speelt zich af niet per se in duidelijke grenzen. Want je trekt geen duidelijke grens rond, je kennissenkring af. Maar je weet precies wat ik bedoel. Is bij sommigen mag ik van jullie thuiskomen, bij anderen niet. Dat ben ik niet zo gewenst, want jullie kennen mij niet. We kennen elkaar niet. Ik bedoel, dan is het een beetje ongebruikelijk dat ik me zo in jullie huis wurm. Nee, dat doen we niet. We trekken toch ergens grenzen. En dat is omdat we die sociale ruimte op een bepaalde manier moeten afgrenzen. Om op die manier inderdaad met iets elkaar te kunnen delen. Dat is de logica van de sociale ruimte. Die is organisch. Ideaal, die groeit, die verandert. De oikos verandert ook voortdurend. Die gedijt soms uit, die trekt soms in. Maar dat is natuurlijk fascinerend hoe dat gaat. Hoe deze sociale ruimte zich ontwikkelt. Nou, mijn stelling is dat dit, en dat is daarom denk ik van het Europese project, het doet heel veel denken aan de 19e eeuw projecten van natievorming. Dus vanuit deze denken ga je dit op een manier in een vierkant passen. Dat noem je dan eerst natiestaat en nu noemen we dat grote Europa. En dan probeer je en dan denk je en dan hoop je door dat te doen en daar dus ook allemaal regelgeving toe te passen, instituties op te zetten zoals een hof, een parlement, een Europese commissie, dat je op een manier een Europa maakt met een Europees gevoel. En ik denk juist dat het tegenovergestelde gebeurt. Ik denk juist doordat je dit zo, daar vanuit deze mentaliteit zo sterk bezig is. En natuurlijk ga je straks zeggen dat er op allerlei momenten hier wat gebeurt. En dat ga ik direct toegeven. Maar ik heb het over wat de dominante beweging is. Dat als je heel sterk vanuit deze mentaliteit werkt. Dat je dit niet organiseert. Integendeel. Dat juist leidt tot grote vervreemding in deze ruimte. En hoe merk ik dat? Ik heb er al een aanpunt van opgemerkt. Maar je kan het ook zo zien. De vereniging van Oost-Duitsland en West-Duitsland, waarbij de Oost-Duitse staten in veel grotere problemen waren dan Griekenland, Italië en Spanje bij elkaar. Dat was echt een rampscenario. Dat toen wel die twee staten bij elkaar gevoegd is. Dan kun je zeggen dat het erg sterk hierdoor bepaald. Helmut Kohl en zo die het bedacht heeft. Maar dat werd gevoed door een bereidheid van vooral West-Duitsers, maar ook wel Oost-Duitsers, om dat avontuur met elkaar aan te gaan. En de bereidheid van de West-Duitsers om daar ook van alles en nog wat over te hebben, was natuurlijk ongelooflijk. Nog steeds, tot de dag van vandaag. Op die manier dat wij in de rest van Europa daar verder geen last van hebben. Pruisen doet nog steeds economisch erg slecht, maar niet dat wij daar in de buitenwereld daar één moment van wakker liggen. Terwijl we nu wel wakker liggen van Griekenland en zelfs van Italië. Terwijl dat niet zo'n duidelijk economisch probleem is. En dat als die Schilderberg in Italië gaat schuiven, dan kan je het wel vergeten. Dat heeft te maken met die samenleving. Dat heeft te maken met dat blijkbaar, dat hele Duitse vereniging, warme gevoelens oproept. Dat appelleerde aan iets wat toch in de Duitse ziel toch wel resoneerde. En dat daardoor ook eigenlijk enorme hoge offers gebracht worden. Het is duidelijk dat dat op Europees niveau nog helemaal niet, daar geen sprake van is. Ik vond het bij mezelf eigenlijk opmerkelijk, ik trap mezelf er ook op, dat toen dat gedoe begon met die Grieken, dat mijn eerste reactie was, zag ik zo'n Griek daar op de voorpagina van mijn krant wat schreeuwen. En mijn eerste reactie is luie, verwende Griek die niets doet en maar wil nu dat wij nu voor jouw problemen gaan betalen. Nog wat krachttermen erachteraan. Dat was mijn eerste reactie. Tot ik ga praten met mijn Griekse studenten, want ik heb een paar Griekse studenten, en dan krijg ik een heel ander beeld. En dan denk ik van ja, dat kan ook wel mijn vader zijn geweest, die het echt de klappen gaat krijgen van wat, en ik ga dan heel anders denken. Dan denk ik van, nou, wacht eventjes, als dit nou Oost-Groningers waren geweest, of Zuid-Limburgers, hadden we dan zo gereageerd? Geen sprake van. Dan hadden we direct allemaal programma's ontworpen, en zonder dat we er erg druk over hadden gemaakt, hadden we daar gezorgd, dat daar geld naartoe gaat, zodat de grote excessen van wat daar nu gaande is, opgevangen wordt en dat gestabiliseerd wordt. Met andere woorden, we hebben eigenlijk geen S in Europa. En alle voorstellingen die ik tot nu toe gehoord heb, van Judith, gaan daar niet aan bijdragen. Ze zijn allemaal bedacht hieruit. En ze zijn allemaal bedacht vanuit de G-hoek. Meer richtlijnen, andere verkiezingsregels, ja, precies wat je hier kan organiseren. Dat begrijp ik wel, want dat als regent kan je dat beheersen. Maar dit is onbeheersbaar, want hoe doe je dat? Daar heb je hele andere processen voor nodig. Hier moet een warm gevoel gecreëerd worden. En hoe ontstaat dat? Nou, dat kan op allerlei manieren. Denk aan Amerika, hoe dat tot stand gekomen is, hoe Nederland tot stand gekomen is. Dat is altijd met veel gedoe en soms ook strijd, maar er moet iets gebeuren. Nou, dat is mijn waarom ik zeg dat een draagvlak wordt niet door G georganiseerd, wordt zeker niet door de M georganiseerd. Integendeel, zodra je instrumentarium inzet die deze logica volgen, dan gaat dat, heb ik altijd voorspeld, met mij en vele anderen, ook Kees Vendrik van GroenLinks, dat dat als een splijtstam gaat werken. Nou, nu zit je in een lastige positie, nu zie je voor je ogen dit ontvouwen, je ziet het ontrafelen. Ik weet niet hoe u met me meegaat, maar ik zie het gewoon voor mijn ogen door uit elkaar vallen. Nou, wat je ziet is de politici aan de ene kant zullen, en ik begrijp ook dat als politicus moet je dat doen, anders ben je niet meer geloofwaardig, je daar volmondig achter stellen, zeggen van ik ben gecommitteerd, ik wil de euro en de euro hoe dan ook zullen verdedigen. Maar dat is ook een hele gevaarlijke strategie. Want als wij gelijk hebben en die euro is niet te verdedigen en niet te houden, wat ik veronderstel, dat betekent dat je zolang je uithoudt, de kosten enorm gaat oplopen, dat je enorme constructies moet gaan bedenken, zoals noodfondsen die ondemocratisch zijn, niet gecontroleerd, buiten het zicht van welke democratische controle ook gaan opereren, dat je veel macht gaat weggeven aan instituten als het IMF, technocraten dat laat uitvoeren, dus daarmee onderuit hol je het democratisch proces uit, dat je daar eigenlijk een enorme hoge prijs voor gaat betalen. En dat is mijn andere punt, daaraan gerelateerd. Als CBB uitrekent wat de euro heeft opgeleverd, dan gaan ze altijd alleen maar kijken naar het financiële. Mijn vraag is, wat heeft opgeleverd, sociaal gesproken en democratisch gesproken? Wat voegt de euro toe aan de sociale en democratische kwaliteiten van onze samenleving? En mijn conclusie, en dan ben ik benieuwd hoe u erover denkt, is het is eerder ten koste daarvan gegaan, van die kwaliteiten, dan dat ze die hebben versterkt. Mensen hebben steeds meer het gevoel dat hun macht over het democratisch proces minder is geworden. Dus de vervreemding slaat toe. Populistische revolt neemt toe. En mensen gaan dan in reactie mee met partijen waar ik verder niets mee te maken wil hebben. Maar omdat dat toch een uitdrukking geeft aan die onvrede. Dat is wat je riskant. Maar wat ik ook zie, en dat vind ik dat mijn sociale hart bloedt, is dat we zonder enig probleem een zeer hardvondig beleid hartstochtelijk toejuichen. Dat die Grieken en die Italianen en de Portugezen en de Ieren moeten gaan bloeden, is onze conclusie. En wij willen daar geen cent aan bijdragen, aan de verlichting van die pijn. Dus solidariteit, ho maar. Dan denk ik van nou, sociale kwaliteit van deze grote Europese samenleving, ik zie het niet. Ik vind het pijnlijk. Wij stellen nu eigenlijk een soort beleid voor, ik ga nog een tijdje terug, maar waar we toen ten strijde trokken tegen, ik weet niet of je dat nog herinnert, de cold turkey approach van de Chicago Boys in Chile. Zegt dat nog op? Pinochet? Nee, ja, zeker. Maar daar waren we zo erg tegen, want er gingen Chicago Boys, die vrije markteconomen, vlogen naar Chile, en gingen Pinochet vertellen, om te doen precies wat wij nu in Griekenland voorschrijven. Namelijk knijpen, 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 salarissen omlaag, mensen ontslaan, bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. En op die manier, op lange termijn, dat Chili wel weer uit het dal zou komen. Dat was het voorstel. Nou, daar waren wij, sociaaldemocraten, hartstochtelijk tegen. Nu gaan we hartstochtelijk, merk ik, sociaaldemocraten in dit parlement onder andere, bepleiten eenzelfde soort strategie in Griekenland. Ik vind dat zelf heel pijnlijk. En ik denk, wat voor systeem zijn we terechtgekomen, dat we dat zonder enig blik of blozen doen. Ik vind dat een ondermijnen van deze waarde. Nou, ik ben het dan ook niet eens om te sluiten met eigenlijk de analyse. Want de analyse, dat begrijp ik wel, je praat over meer toezicht en meer regelgeving als je denkt dat het een bankencrisis is. Je praat over sterke politieke unie als je denkt dat het een politieke probleem is. Maar het probleem zou ook veel verder kunnen gaan. Het probleem zou kunnen zijn, om maar nog een economisch argument in te gooien, dat er een onevenwichtende handelstromen zijn. Een belangrijk voordeel dat de Nederlanders hebben gehad aan de euro, is dat we zoveel hebben kunnen uitvoeren naar landen als Italië en Griekenland. Nou, misschien was dat helemaal niet zo goed. Misschien hadden we dat helemaal niet zo moeten doen. Want die mensen hebben alleen maar geleend om dat te kunnen betalen. Dus we hadden dat eigenlijk niet moeten uitvoeren. En misschien hadden we onze energie veel meer moeten toeleggen op uitvoeren naar landen als Brazilië en China en landen zoals dat. Dus dit helft al, in zekere zin maakt het onze exporteurs ook wat lui. Omdat het zo makkelijk is om in je achterland af te gaan zetten, ook al hebben ze geen geld. Maar met die goedkope rente van de euro kunnen ze dan weer geld lenen om dat allemaal te betalen. Nou, nu gaan we dat merken. Dus op zich is heel terecht dat wij wat geld terug gaan storten van wat we oneigenlijk hebben aan ons toegerekend. Via handel die we niet hadden moeten voeren. Maar je kan nog dieper gaan. En dat is natuurlijk als je op waarde koerst. En vanuit een cultureel perspectief ben ik daartoe geneigd. Dat je moet spreken van dat er geen sprake is van een Europese samenleving. Dat de waardesferen te veel uit elkaar lopen. Dat je kan spreken van één samenleving waarbij we genoeg gemeenschappelijk hebben om belangrijke beslissingen samen te nemen, zoals hoe beheersen we de euro. Blijkbaar is dat te moeilijk. En het is verbijsterend eigenlijk dat we dat niet zien, want in onze achtertuin zien we al hoe de Belgen problemen hebben om hun gedoetje bij elkaar te houden. Wat ik altijd daar verrassend vind is dat in 1964 of zo werd de taallijn getrokken. Nou, iedere veronderstelling is dan, als je dat eenmaal trekt, dan gaan mensen met elkaar trouwen en dan gaan ze met elkaar naar school en dan vervaagt die taallijn. Het blijkt dat die taallijn is een paar honderd meter opgeschoven, niet meer en niet minder. Het is dus een kleine verschuiving. Maar verder is die taallijn eigenlijk nog strakker en nog scherper dan een tijd geleden. Nou, de vraag is, hoe houden we dat uit? Maar we hebben natuurlijk ook die Joegoslavië gezien. Met Tito met zijn ideaal, dat heel veel lijkt op het ideaal van een grote Europa, een grote Joegoslavië. Nou, je merkt uiteindelijk dat je dat niet zonder consequenties kan doordrukken via deze manier. Omdat je hiermee te maken hebt. Dit is weer barsten. Moeilijk weer. Zelfs ik denk zelfs, maar daar maken we wel eens een grapje van, maar ik denk ook dat Nederland wel eens een scheidslijn tussen de rivieren, Zuid- Noord-Nederland. Ik ben altijd wel als Groninger denk ik van, nou, Groningen moet zich eigenlijk afscheiden. Waar het minste rijk, hè, dan heb je de aardgas, welvaart een stukje land. Dat is heel merkelijk, hè, die Groningers zijn bereid om al die aardgasbaten maar aan die Hollanders te geven. Doe er ook niet moeilijk over. He, wat een kracht eigenlijk van die samenleving, zou je kunnen zeggen. Maar misschien zal dat op een gegeven moment wel eens gaan gebeuren. Dus als ik droom over een toekomst, om maar toch daar te eindigen, droom ik dus niet eigenlijk over dat Verenigde Europa. Ik denk juist, en denk ik als econoom, maar ook als iemand die begaan in sociale en democratische waarden, in kleinere eenheden. Herkenbare regio's, waarin het voldoende gemeenschappelijk is, dat mensen dat ook met elkaar kunnen regelen. Dus, maar ook flexibel, noodgedwongen, omdat je kleiner bent. Dus ook met eigen munten. Ik ben voor veel munten. En vooral liefst lokale munten. Amsterdammetjes, Gooise matrasjes, dat soort lokale munten. Omdat dat ook aangeeft dat ook, want munten zijn ook een verbindmiddel. En dat je identificatiemiddel. En dat betekent dat je ook meer bewust bent wat zich lokaal afspeelt. Als tegenhanger van ik ben ook voor een wereldmunt, dat je ook beseft dat er een grotere wereld is. En dat vind ik juist, als je denkt in kleinere, flexibere eenheden, dan ben je ook wendbaarder. Ik denk dat voor de economie van de toekomst ook veel effectiever is. Maar je hebt vooral de vermogen om juist die democratie tot zijn volle recht te laten komen. Want de democratie is niet een kwestie van regels, is niet een kwestie van instellingen, maar is een kwestie van een actieve, sociale, politiek bewuste ruimte. Dat mensen op een bepaalde manier betrokken zijn bij dat politieke proces, zich druk maken over de Maduro. En dat wil ik eigenlijk tot slot als illustratie geven waarom ik een discussie over Maduro nou zo interessant vind. Het is eigenlijk een botsing tussen mensen hier en de mensen hier. Praat je met een bestuurder, dan zegt hij, er zijn regels. En die moeten voor iedereen gelden. Gelijke monniken, gelijke kappen. Mauro bedoel je. Sorry, ja. Nee, heel groot. Sorry, Mauro. Mauro. Correctie. Mauro. Dus dan is dat. Dat is een bestuurder, zegt dat. En dan krijg je, zoals in mijn omgeving, vooral mensen die op basis van principes opereren. En die zeggen, Mauro moet blijven. Want die hoor, is wel een van ons. Die behoort bij deze samenleving. En dan gaan andere principes anders waardig gelden. En dat geeft heel mooi aan het contrast tussen dit, de bestuurders, en het sociaal. En dus mijn conclusie is, Europa is veel te veel dit en veel te weinig dit. En dit, meer van dit gaat dit niet versterken, in tegendeel.
Ja, zeer bedankt.